Zegen. Vooraf een aantal afkondigingen, gemeente. Vanmorgen is u meegedeeld dat broeder A.A. van Veldhuizen gestorven is. Ik geef nu de verdere informatie. De begrafenis zal plaatsvinden aanstaande vrijdag. Rouwdienst om 14:00 in de Munnikehof. Gelegenheid tot condoleren voorafgaand aan de rouwdienst. 13:45 tot 14:45 in de Munnikehof. En de begrafenis zal na afloop van de rouwdienst plaatsvinden. Dan wordt er gecollecteerd in deze eredienst. In de eerste rondgang voor de kerk. In de tweede rondgang voor het eigen jongeren- en jeugdwerk. En bij de uitgang voor het bouwfonds. En de schriftlezingen zijn genomen uit Lucas 22. Lucas 22. En uit Hebreeën 12. Hebreeën 12, terwijl de tekst genomen is uit Matteüs 5. De tekst is uit Matteüs 5. Tot zover de afkondigingen namens de kerkenraad. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu samen zingen uit Psalm 142. Vers 1 en vers 6. Ik riep tot de Heere met luider stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht en mijn benauwdheid voortgebracht. Hoor mijn geschrei, ik ben uitgeteerd. Psalm 142, vers 1 en vers 6. Wij beleiden eerst ons geloof in verbondenheid met Gods volk over het rond der aarde en aan de hand van de 12 artikelen. En daarna zingen we uit Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 7, na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komend zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We willen eerst de Heere bidden om zijn zegen over de opening van zijn woord en ons leven. En in de voorbeden noem ik het gezin van Richard de Bruin uit Ede. Zijn moeder is gisteren gestorven en we willen het gezin aan de Heere opdragen. Ik breng ook in herinnering het sterven van de oudste dochter van dominee mevrouw van der Heuvel uit Dordt-Zuid, die nauwe banden had met de familie hier in Veenendaal. En wij willen ook bidden voor de rouwdragende familie van Veldhuizen opnieuw. En zuster W. Groothedde aan de Heere opdragen die nu op de Halderhof verblijft. Mag ik u voorgaan in gebed. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Ja, als dat de belijdenis van ons hart mag zijn, Heere, dan is dat heel bijzonder. Dan is dat genade, dat u zelf werkt, waar wij niet mee geboren worden, dat we onszelf ook niet kunnen geven, dat geschonken moet worden, maar u wilt het ook schenken. En dat is zo groot, als een mens het houvast mag verliezen in zichzelf en houvast steun mag vinden in u de Heere. De beloften van u, die uit uw mond en uit uw hart zijn uitgegaan, al vanaf het verloren paradijs, en die ja en amen zijn in de Christus. En als die aan ons hart wordt toegepast door uw lieve geest, Heere, dan komt er ook iets van dat vaste vertrouwen in het leven van uw volk en kinderen. Groten en kleinen in de genade. U kent ze die de uwe zijn. Heere, wat een zegen dat mensen zoals wij, zondaren van huis uit, en melaats, geestelijk melaats, van de voetzool tot de hoofdschedel toe, dat zulken toch mogen horen dat er een God is die geen lust heeft in de dood van de zondaar, maar daarin dat we ons bekeren en leven. Heere, wat een wonder als dat gebeurd is in het leven van uw volk. Zegen ook anderen die daar nog buiten staan, die nog onbekeerd of onbekeerlijk voortleven. Heere, wil ze nog stilzetten. Wij bidden u op deze zondag van het openingswerk van het gemeentelijke werk, ook voor onze jongeren in het bijzonder, voor de kinderen en voor de jeugd en voor de jongeren, voor wie we ook collecteren, Wat een zegen, Heere, dat u ons veel jeugd geeft, ook betrokken jeugd. En wij bidden of u in die jonge harten al vroeg de keuze van het geloof wilt werken. En als u dat al gedaan hebt bij menige jongeren, of u dat ook wilt versterken en wilt binden aan uw woord, opdat er ook in de toekomst een kerk zal zijn die u vreest. Er zijn ook halfslachtige jongeren in onze gemeente, die misschien nog één keer straks naar de catechisatie komen en dan allerlei redenen hebben om niet te gaan. De sport of ja, zo druk en dit en dat. Heren, ontdek ze eraan dat ook jong zijn genadetijd is. En dat we bij alle drukte die we hebben geroepen worden om ook druk, geestelijk druk te zijn met u. Omdat gij geestelijk druk wilt zijn met ons. Zegen het catechisatiewerk, alle voorbereidingen die al geweest zijn. En straks als het weer gaat beginnen, alle die ook hun hulp zullen geven aan de dominees. Zegen de predikanten zelf ook. En alle jongeren, heren, het is een zegen dat we nog mogen werken. Laat het in afhankelijkheid van u mogen zijn. We bidden voor het verenigingsleven, voor de zangvereniging. Alles wacht op uw zegen, heren. Schenk die genadig. Wij kunnen geen vuist maken, geef ons dat. Wij moeten de lege bedelaarshand ophouden bij de troon van de genade. Maar dan wilt gij die vervullen met uzelf. Heren, dat we dat voor het eerst en opnieuw mochten ervaren. Wij bidden voor het gezin van Richard de Bruin uit Ede. Nu zijn moeder gisteren gestorven is na een smartelijke ziekte. Heren, wilt u zelf als de God van het leven bij de weduwnaar zijn en bij de kinderen en de kleinkinderen, nu vrouw, moeder en oma weggenomen is. En dat we toch het heden van de genade mochten gebruiken om te weten hoe het voor eeuwig ligt. Vertroost zoals u alleen maar kunt. We bidden ook voor dominee mevrouw van de Heuvel uit Dordt-Zuid, die verbonden zijn van geslachtelijk verbonden zijn aan de Veenendaalse gemeenschap. Nu zij hun oudste dochter vorige week zondag door de dood moesten missen en deze week begraven. Nog maar 31 jaar. Heren, we denken ook aan haar man en aan haar ouders en aan de verdere familie. Wat is het rijk dat zij een vast geloofsgetuigenis mocht geven. En zo is heengegaan naar de vreugde bij de troon van het Lam. En tegelijk betekent dat voor haar man en voor haar ouders en alle die om haar heen stonden toch een gevoelig gemis. Wees daarin nabij, heren, zoals u dat alleen maar kunt. Wij denken ook aan de familie van Veldhuizen, zuster van Veldhuizen, haar dochter en de kinderen van die dochter. Nu man en vader en opa gestorven is en vrijdag begraven zal worden. De dood gaat door, vaak ook met ziekte gepaard. En heren, het herinnert er ons aan dat wij van u afgevallen zijn. Maar wat een wonder. Als u aan u wilt verbinden door het levende geloof. Heren, wij bidden voor deze weduwe en wilt u haar sterken ook in de tijd die komt. Dagen van afscheid en op de begrafenisdag ook kracht en genade geven om het aan te kunnen. We zijn dankbaar dat zuster Groothedde een plekje kreeg in de Halderhof in Bennekom. En dat we beter kunnen communiceren en ons verwonderen samen over de goedheid van de Heere. Als we daarover spreken, dan raakt zij er altijd vol van. Heere, gedenkt u haar en kon het zijn dat die stijgende lijn in de gezondheid ook nog voortgezet zou mogen worden. Zegen haar man en de kinderen en de kleinkinderen die allemaal zo liefdevol om haar heen staan. We bidden ook voor koster Jan van Wijk die ziek is en daarom zijn kosterswerk niet kan doen. Het is lastig, heren, voor hem. Wilt u hem ook herstel geven van de soms pijnlijke situatie en alles weer goed maken? We bidden voor mensen die we niet bij name noemen en toch onze voorbeden nodig hebben als wij een moeilijke weg gaan, als we eenzaamheid kennen, juist op zondag misschien. Wilt u dan genadig nabij zijn? Geef uw zegen over de bediening van uw woord, heren, voor de kinderen en voor de jongeren en voor de ouderen. En dat kan alleen als de Heilige Geest plaats maakt voor de Heere Jezus in ons hart. De dominee heeft het woord overdacht. Wilt u het in uw hand nemen, Heere, tot zaligheid van zondaren, en tot bouw van uw volk. En tot vermaning als we op de verkeerde weg zijn. Of tot bekering als we onszelf bedoelen en niet u. Gedenk ons zo, Heere, uw knecht, de organist en de koster, allen thuis, afgestemd op de Pnielkerk. En laat uw geest met uw woord ruisen in ons hart en wegnemen wat we moeten missen. En onthoud ons niet wat we niet missen kunnen. Dat is uw gunst, dat is uw ontferming. Heere, hoor ons in danken en bidden, alleen om uzelfs wil uit genade. Amen. Twee schriftlezingen. Eerst uit Lucas 22. En daarvan vers 54 tot 62. Lucas 22. Vers 54 tot 62. Het gaat mij om de tranen van Petrus die hij hier schrijft vanuit zijn hart. Lucas 22. Vanaf vers 54. En zij grepen Jezus en leidden hem weg. En zij brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus volgde van verre. En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal, en zij tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. En een zekere dienstmaagd, ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zeide: ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende: vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander hem ziende, zeide: ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide: mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende: in der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zeide: mens, ik weet niet wat gezegd. En terstond als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij tot hem gezegd had: eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk. En nu willen we samen zingen, gemeente, uit Psalm 119, vers 62. Mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid, in het uitzien naar uw heil, met heet verlangen. Het heil aan mij rechtvaardig toegezegd, ai, wis dan toch de tranen van mijn wangen. Psalm 119, vers 62. Vervolgens lezen wij uit Hebreeën 12 en daarvan vers 14 tot 24. Hebreeën 12, vers 14 tot 24, en dan gaat het me weer om de tranen, nu van Esau, dat staat in vers 17, die heel andere tranen waren dan die tranen van Petrus zojuist. Dus nu Hebreeën 12... vers 14 tot 24. Jaag de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitende beroerte maken en door dezelfde velen ontreinigd worden. Dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige gelijk Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij die ook met tranen zocht. Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder, en tot het geklank der bazuin en de stem der woorden, welke die ze hoorden baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd. Indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: ik ben gans bevreesd en bevende. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus, en het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Tot zover de lezing uit Gods woord. We willen nu zingen uit Psalm 42. Psalm 42. Ik heb mijn tranen onder het klagen, tot mijn spijze dag en nacht. Maar ook voed het oud vertrouwen weder. Zoek in 's hoogsten lof uw lust. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Psalm 42, vers 2 en 3. We zullen straks na de prediking zingen uit Psalm 126, vers 3. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. Psalm 126, vers 3. Het thema voor deze startzondag is ondersteboven. En er is mij verzocht om daar ook wat op in te willen gaan. Het is altijd moeilijk, gemeente, om vanuit een thema naar een tekst te komen. Je moet ervoor oppassen dat het niet een themaprediking wordt. Het moet tekstverklaring zijn, maar met Gods hulp hoop ik eruit te komen. De tekst is genomen uit Matteüs 5. Het vierde vers. Daar gaat het ook over tranen of over treuren. Een van de zaligsprekingen in de mond van de Heer Jezus. Dus de tekst voor de prediking vanmiddag is Matteüs 5, vers 4. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Nou, dat is eigenlijk ondersteboven. Dat is ondersteboven. Want zalig die treuren. Laat dat eens even op je inwerken. Huilen, hoeft niet per se huilen mee bedoeld te worden. Het gaat erom dat het hart hier geopend is. En dat je verdriet kent uit je hart, zoals Petrus dat had na de verloochening van de Heer Jezus. Maar laat die tekst eens op je inwerken. Als je huilt, ben je zalig. Dat is toch ondersteboven. En zulke gedachten staan er wel meer in de Bijbel. Ik denk bijvoorbeeld aan wat Salomo zegt in de Prediker. Het is beter te gaan in het klaaghuis dan in het huis van het feest. Nou, welk mens met een gezond verstand zal dat zeggen? Je gaat toch liever naar een feestje dan naar een begrafenis? Ik zou me kunnen voorstellen, jongelui, ouderen, dat je zegt, met die tekst kan ik niet uit de voeten. Is dat dan zo zalig, al dat verdriet, als je in ziekenhuizen komt, of als je zelf ook ziekte kent, is dat dan zo zalig, verdriet in gezinnen, in relaties, in families, in een gemeente? Is dat dan zo zalig, verdriet in je eigen bestaan? Hoe zeker we onderschrijven met elkaar wat de catechismus op grond van de Bijbel zegt, dat dit aardse leven een jammerdal, een tranendal is. Nou ja, we zijn gevallen zondaren. Maar om daar nou het zalig over uit te roepen, dat gaat toch wel een beetje ver. Ik kan die reactie begrijpen, gemeente. En toch houden we dit woord overeind. Het moet in ons leven ook ondersteboven. Omdat we allemaal gevallen zondaren zijn. En als we daar niet iets van leren op de school van de genade van de Heer, dan gaat het verkeerd. En als we daar iets veel meer alles van leren op de school van de genade, dan kan best eens een moeilijke weg zijn. Maar dan gaat het goed en dan komt het goed. Inderdaad, in de bergrede zet de Heer Jezus de wereld op zijn kop. Gelukkig. Want het is een wereld die naar de verdoemenis gaat. Laat ik het maar gewoon zo zeggen zoals het is. En nu Christus gekomen is. En die zet die wereld op zijn kop. Nu is de uitkomst. Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in het hoogste lof uw lust. Alleen, daarvoor hebben we nou nodig die relatie met die meerdere Mozes die in de bergrede spreekt. Christus de Heer. En we willen dus ook vanmiddag naar zijn mond, naar zijn stem, naar zijn woord luisteren in de tekst. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Dat is het thema voor de prediking tegelijk. Drie gedachten. We letten eerst op krokodillentranen. We letten vervolgens op hartentranen. En we letten in de derde plaats op vreugdetranen. Ik hoor nog wel een beetje gefluister vanaf de gaanderij. Ik weet niet precies waar het vandaan komt. Maar zullen we afspreken, beste mensen. Zolang de Heere spreekt, zwijgen wij. Behalve de dominee. Oké? Ik herhaal. Het thema voor de prediking is: zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Eerste gedachte: krokodillentranen. De tweede gedachte: hartetranen. En de derde plaats: vreugdetranen. Ja, ondersteboven toch zo'n tekst. Trouwens, al die zaligsprekingen, ondersteboven. Maar laten we nou proberen aan de voeten van de Heer Jezus daar eens uit te komen. Wat voor tranen worden hier bedoeld? Ja, het is natuurlijk duidelijk dat de Heer Jezus maar niet alle tranen zomaar zalig spreekt. Het zou kunnen zijn dat hier de tranen worden bedoeld van mensen die al heel gauw huilen. Die zitten nou eenmaal zo lichamelijk en geestelijk in elkaar. Die toveren zo de tranen voor de dag. Zo zijn ze gebouwd. Dus dan zou het een psychologische of een psychische tekst zijn. Maar dat bedoelt de Heer Jezus niet. Want dan komen de tranen in het centrum te staan. Dat is het dus niet. Geldt het dan misschien van die mensen die soms heel serieus zeggen: mocht je nou eens een traan laten om het feit dat je onbekeerd bent. Er moet wat gebeuren, maar je moet eerst een traan laten om je diepe ellende, voordat je mag luisteren dat er een verlosser is. Nou, daar zit wel iets waarheid in, maar je kunt er ook een verkeerde kant mee op. Dat de mensen zelf eerst aan het werk moeten voordat ze naar de verlosser mogen vluchten. En die tranen spreekt de Heer Jezus ook niet zalig. Of misschien heb je vanmorgen of vanmiddag het wel op een huilen gezet, want je moest naar de kerk en je wilde niet. En je vader of je moeder zei: en je gaat toch, want de Heer heeft in de doop zijn hand op je voorhoofd gelegd. Je gaat toch, ik wil niet. Het werd een flinke ruzie en er kwamen tranen. Ik hoop niet dat het in onze gezinnen zo gaat hoor, maar ik noem het maar als een voorbeeld. Nou, dat wordt natuurlijk ook niet zalig gesproken, want zo'n ruzie is koren op de molen van Satan. En daar spreekt Christus nooit zijn zalig over uit. Nee, we moeten niet vragen wat voor tranen zijn het, maar waardoor komen deze tranen nou? Waar komen deze tranen vandaan? En dan moet u vers 4 uit Matteüs 5 lezen in het licht van vers 3. Ik heb er een paar weken geleden over gepreekt, vers 3. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn de bedelaars van binnenuit die het niet hebben. Die het toch niet kunnen missen en die de hand van het geloof bij de Heere ophouden. Kijk, en dat treuren hier is nou een eerste doorwerking van de bedelaarsgestalte in het geloof. Dat je zegt: Heere, wie ben ik toch voor u? U bent zo goed voor mij. Maar wie ben ik toch voor u? Verstaat u dat nou? Heb je zo wel eens een traan gehuild? Om wie God is voor jou. En om wie jij bent voor God. Kijk, dan ga je ondersteboven. Zolang je rechtop blijft staan, komt er geen traan hoor. Ja, alleen een traan misschien van gekrenkte trots. Maar als de Heere je ondersteboven haalt door zijn lieve geest, dan komt er een traan. Heere, wat ben ik toch slecht voor u geweest. En wat bent u toch goed voor mij geweest. Dus dat treuren hier, dat wordt niet verklaard vanuit de mens, maar vanuit de Christus. Dan is de Heilige Geest met Christus in je hart aan het werk. En dan ga je tranen geven. Nou, hangt het er wel vanaf. De ene mens is gevoeliger dan de andere mens. Daarom staat er ook niet tranen, maar treurenden. Het gaat om een hart dat verbroken is en dat weent, dat huilt om wie hij of zij is voor God en om wie de Heere is voor zo een. Dat is dat geestelijke huilen wat de Heer Jezus hier aan de orde stelt. Kijk, er is natuurlijk ook een ander huilen. Daarom begon ik met krokodillentranen. Je krijgt in het leven allemaal je pakkie. Je kruis. En dat is niet gemakkelijk hoor, dat is niet gemakkelijk. Iemand die zegt misschien, ik ben ook altijd ziek. Ik zit altijd in de hoek waar de slagen vallen. Ik neem het niet. Als God dan liefde is, laat hij dan ingrijpen. Als God dan almachtig is, laat hem dan aanpakken, die duivel. Ik zit altijd maar tegen de wind in en nooit met de wind mee. Of misschien vrijdagavond of zaterdagavond. Ik ga naar een disco. Ja, of je zegt het niet eens tegen je ouders. Maar je mag natuurlijk niet. Hè? Nee, je gaat niet naar die disco. Daar hoort gedoopte jeugd niet. Ik ga naar een party waar ze ook een beetje blowen. Nou ja, zo'n beetje zo'n licht blootje. Dat moet toch kunnen, niet waar? Je moet nog een keer ondersteboven gaan in je leven. Je bent maar één keer jong. Je gaat niet naar die party. Of ik weet niet goed hoe ze dat noemen, maar... En het wordt een fikse ruzie. Ik ga wel en je gaat niet. En dan komen de tranen met tuit. Ik mag ook nooit wat in die kerk. Of jij speelde voetbal voor het kamerraam. En je moeder had al eens een keer gezegd, niet voetballen voor het kamerraam. Nou, je voelt het al aankomen, jongens en meisjes, hè. Daar gaat de bal dwars door die ruit heen. Rinkel de kinkel. En je krijgt straf. Tranen met tuiten. Waarom? Omdat je straf krijgt. Niet omdat je ongehoorzaam was geweest, nee. Je huilt omdat je straf krijgt. Je wilt geen straf hebben. Nou, dat zijn nou krokodillentranen. Dat zijn lege tranen. Die bedoelen alleen het feit dat je zelf niet gelijk krijgt. Dat je overeind wil blijven. Dat je niet onderuit wil gaan. Laat staan ondersteboven. Nou, die tranen, die worden niet zalig gesproken. Of in de tijd van Jezus met die fariseeën. Die hadden ook wel tranen, die fariseeën. Maar die wekten ze op met geestelijke uien. Geestelijke uien? Als je moeder uitjes snijdt, heeft ze misschien vandaag wel gedaan voor de maaltijd op zondag. Dan is net of moeder aan het aanrecht staat te huilen. Geestelijke uien. Nou, die fariseeërs in Jezus' tijd, die hadden tranen van geestelijke uien. Niet tranen vanuit Jezus, die moesten ze helemaal niet. Maar ze wilden wel natuurlijk met uitgezakte huilgezichten op de hoeken van de straten staan om indruk te maken op de mensen. Maar in hun hart is geen spoor van verdriet over Jezus en over God te vinden. En straks slaan ze hem aan het kruis. Weg met hem! Krokodillentranen. Dat zijn tranen, lege, holle tranen die alleen maar je eigen eer bedoelen. Ach, zegt iemand, hou op met dat sentimentele gedoe. Die Bijbel kan me niks schelen. Nou, dat zeg je misschien niet hardop. Geef me liever een goed glas wijn en laten we vrolijk zijn en lachen met de wereld. Ja, en dan heb je precies Esau. Daarom heb ik het ook gelezen uit Hebreeën 12. Precies Esau. Geef me een glas wijn. Nou, het was geen wijn, maar het was wel rood. Geef me een glas wijn. Geef dat eerst geboorterecht. Je kunt het krijgen, Jacob. Als ik maar dat rode krijg, die linzenmoes, lachen met de wereld. Dan kom je de tranen wel te boven. Want die had Esau natuurlijk ook, hè. Dat hij op de tweede plaats kwam te staan. Maar het lijkt allemaal wel aardig, zolang de wind mee is. Maar mensen, het breekt wel op, hoor. En het breekt ook af. Als de Heer Jezus de bergrede in Lucas 6 zegt, dan zegt hij er ook bij onze tekst. Wee u die nu lacht, want u zult treuren en wenen. En dat is bij Esau gebeurd. Daarom heb ik ook gelezen uit Hebreeën 12. Hij heeft eens enorm gehuild aan het einde van zijn leven. Want toen had hij een besef dat hij verantwoording moest afleggen voor God. En dat hij God niet onder ogen kon komen. En toen dacht hij, en zo staat het er ook geschreven. Ik heb toch verkeerd gegokt. Ik ben toch op de verkeerde party geweest. Ik heb toch op het verkeerde paard gewed. Hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij die met tranen zocht. Krokodillentranen. En dat huilen, die tranen, spreekt Jezus niet zalig. Dat is rampzalig, want Esau is verloren gegaan. En het was een kerkmens, hoor. Je kunt als kerkmens verloren gaan. Als je hart nooit gebonden is aan die Christus die zalig maken van zondaren. Maar dan zijn er ook andere tranen. Toch blijft de Heere Jezus zeggen, zalig zijn die treuren. En het staat in het Grieks zo geschreven, dat dat een iets is dat nou altijd doorgaat. Zalig de treurenden. Daar kom je nooit te boven. Omdat het ook niet zo erg is. Ja, er zit natuurlijk een erge kant aan. Maar er zit ook een kant aan die zalig is. Als je ondersteboven gaat. Als je niet meer volgens het schema van de wereld feest viert. Maar als je de lijn van Gods koninkrijk hebt te pakken. En daarom, dat bedoelde Salomo ook toen hij zei, het is soms beter te gaan in een sterfhuis dan in een feestzaal. Soms als ik een begrafenis moet leiden van iemand die in de Heere gestorven is. En vraagt mijn vrouw, hoe was het? En dan kun je soms zeggen, het was fijn. Natuurlijk is er het gemis om een geliefde, maar dat het toch fijn was omdat iemand in de Heere stierf. Nou, zo is dat hier ook. Er zijn tranen, er is een verbreking van het hart, er is een soort geestelijk verdriet dat zalig is. Mag u daar nou in meekomen als de Heer zijn liefde in je hart heeft uitgestort? Mensen, daar raak je zo van ondersteboven. Hoe is het mogelijk? Dat kun je nooit begrijpen. En naar de mate de Heer zijn volk leidt, wordt dat wonder alleen maar groter. Dat God zijn liefde eenzijdig in je hart uitstort. En dat je op grond van die liefde ook de Heer mag liefhebben en omhelzen. En dat zalig worden 100% genade van de Heer is, daar hoef je zelf niks aan te doen. Dat wordt je geschonken. En dat mag je aanvaarden. Dan zijn er tranen in een verbroken hart. Wie ben ik toch dat u zich over mij heeft ontfermd? Nou, en dat begint heel eenvoudig en dat groeit uit in de zekerheid van het geloof en in de blijdschap van het geloof en in de volharding van het geloof. En dan ga je ook graag naar de kerk en dan kom je ook twee keer. Mensen die één keer komen zitten vaak al op de glijbaan van de betrokken kerklidmaatschap af. Dan kom je is het daarmee te verdienen? Nee, het is niet te verdienen. Het is vrucht. Het is vrucht van, als je aangedaan bent met deze liefde van God. En dan verlang je naar een goed woord over de Heer. Op zondag en door de week. Dan komt de Bijbelstudie niet in mindering op die tv-programma's die je zo nodig ook nog moet volgen. Dan heb je behoefte aan geestelijk onderwijs. Dan ga je dus graag naar een vereniging. Dan spreken we op het huisbezoek niet over alles wat fout is in de Prielkerk. Maar dan proberen we nou te accentueren het goede dat er is in de Prielkerk. We hebben heel veel trouwe jeugd, heel fijn, op de catechisatie en op de vereniging. Maar als ik zie hoeveel jeugd er nog niet komt, nou, dan kunnen we zeker nog een catechisatielokaal vol mee hebben en een vereniging mee vol maken. Dus we zijn van plan ook om die oudere jeugd die vaak werkt en sport en druk is, op zich is dat niet altijd verkeerd, te bereiken. Ouders, ik heb in het voorjaar ook eens 10 adressen bezocht van jeugd die niet op de catechisatie kwam. En het viel mij op dat de jeugd hun argumenten had om niet te komen en dat de ouders er soms ook nog frank en vrij achter gingen staan. Ja, dan kun je als dominee wel schudden, nietwaar? Ja, dat kun je niet begrijpen. Is er dan wel wat op mensen, ben je dan een soort fariseer? Die niet voor modern versleten wil worden. Maar die alleen maar krokodillentranen kent. En geen hartentranen. Want als je hart is aangedaan door die liefde van de Heere, dan krijg je er zin in de Heere te vrezen. Niet alleen op zondag, maar ook door de week. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en even goed. Ik. En dat zien kinderen natuurlijk ook in ouders. Dan heb je ook er zin in om anders te gaan leven. Heilig te leven. Als een christen te staan in de samenleving. Dan ga je niet mee met de helft plus één. Of wat de tv zegt dat normaal is tegenwoordig. Of de modetrends wat normaal is. Maar dan vraag je naar de Heere en zijn sterkte. Dan moet je steeds naar de Heere Jezus toe. Let op vers 3. Om die gestalte van de bedelaar je hand op te houden en van de Heere alles te ontvangen. En dan legt de Heere daar ook alles in. En dan zeg je, wat krijg ik toch veel en wat maak ik toch weinig van? Nou, dat is nou dat huilen vanuit je hart. Wat krijg ik toch veel en wat presteer ik er toch weinig mee? O God, wat moet u toch een geduld met mij hebben. Heere, Heere, wat bent u toch goed voor mij. Kijk, dat is een geloofsleven. Dat ontluikt in de binnenkamer, in de stilte, in de eenzaamheid. En dat groeit uit ook in het moderne leven van 2007. Nou, daar heb je wel eens een traan om. En dat blijft ook zo, zegt de Bijbel. Want straks komen Gods kinderen met tranen aan de hemelpoort. En dan staat er, dan zal God die tranen uit hun ogen uitwissen. Dat laat hij niet aan de Heer Jezus over, dat doet hij zelf. Want anders zou ik, als ik in de eeuwige heerlijkheid mag zijn, misschien altijd doorhuilen. Zeggen, wat een wonder dat ik hier mag zijn. En ik moet daar niet altijd huilen. Ik mag daar altijd danken. Ik moet daar altijd loven. En ik heb er zin in ook. Jongelui, misschien belijdenis gedaan het voorjaar of een paar jaar geleden. En dat is bijzonder als je zo met de belijdeniskattergezanten omgaat. Heb je al opgegeven dit jaar, als je eraan toe bent, voor de nieuwe fase? En als je dan wekelijks bij elkaar komt, dan is die liefde van de Heere zo dichtbij. En dan brandt die door je leven heen. En je bent een half jaar verder. En dan zie je dat de zonde ook meegegroeid is in je leven. En dat die zonde het soms ook nog wint. En die strijd waarin je vaak onder ligt. Dan komt die strijd van het geloof. Nou, dan kun je de tekst verstaan. Zalig zij die treuren. Want ze zullen vertroost worden. Alleen daar moet je altijd weer voor bij de Heere zijn. Als die eerste liefde weg ebt, en zo gaat het in het leven van het geloof. En die gedurige liefde is er. Dan moet je elke keer maar weer naar de Heere toe. Om te ontvangen wat je ontvangen hebt. En om te belijden wat je beleden hebt. En ik kan de duivel wel eens zeggen, je hebt het je alleen maar wijs gemaakt. Het is bij jou niet echt, het zijn bij jou krokodillentranen. Als dat niet zo is, dan vlucht je naar de Heer. En dan zegt de Heer, nee, bij jou zijn het hartentranen. Want eigenlijk ben ik het in mijn leven. Is Christus het in het leven van Gods kind die daar treurt. Dan huil je je tranen dus uit de Heer. En als we staan in het leven van de gemeenschap met de Heere en met elkaar gemeente, dan kunnen we ook tranen hebben over de gemeente. Die het lichaam van Christus is. Maar waarin ook vaak nog zoveel lek en gebrek is. Waarin haat en nijd kan zijn. En waarin de duivel ook zijn pijlen kan afschieten om kapot te maken. Dan kun je verdriet over hebben. En dan kun je verdriet hebben over de zonde in je eigen leven. En dan kun je verdriet hebben over, nou, alles wat niet is zoals Mozes dat onder het oude verbond en zoals Christus dat in de zaligspreking in het nieuwe verbond bedoelt. Treuren, er staat een woord dat betekent eigenlijk de bruidegom, de Heer Jezus dus, is afwezig. En daarom heb je verdriet. Dus dat je niet ziet in een huwelijk bijvoorbeeld dat de Heer Jezus daar heel duidelijk aanwezig is. Of in het opvoeden van kinderen, dat de Heer Jezus daar niet heel duidelijk aanwezig is. Of als je naar een vermaak gaat, vrijdagsnachts of zaterdagsnachts, waar de Heer Jezus nooit naartoe zou gaan, en jij zit er wel, dan ben je niet op je plaats. Of als je in je eigen leven zit, ziet dat de Heer Jezus daar geen gestalte in aanneemt. Nou, dat is dat treuren van binnenuit. En dat blijft dus zo, zei ik al. Maar als je ermee naar de Heere vlucht, dan werkt de droefheid naar God een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En dat verbindt aan de Heer. En dan geeft de Heere, elke keer als je weer naar hem toe vlucht, geeft de Heere wat van zichzelf. Veel van zichzelf. Alles van zichzelf. Ja, zichzelf. Nou, daarvoor gaan we naar de kerk. En daarvoor doen we Bijbelstudie. Daarvoor lezen we persoonlijk in de stille tijd. Daarvoor gaan we naar de zangvereniging. Daarvoor houden we catechisatie. Vul maar in. Vul maar aan. En elke keer, als je dan tot Christus vlucht, zegt de Heere tegen je, zalig zijn die treuren. Niet omdat treuren, maar omdat ze niet kunnen hebben dat Christus ontbreekt in hun leven. En als Christus in hun leven is, dat ze hem niet groot kunnen maken zoals ze hem eigenlijk groot zouden moeten maken. Dus ze worden niet zalig gesproken om wie ze zelf zijn, maar omdat ze het van de Heere verwachten. En dat ze te weinig van de Heere ontvangen. Zoals de Heere Jezus huilde bij het graf van Lazarus. En zoals de Heere Jezus huilde om de onbekeerlijkheid van Jeruzalem. Zalig. Want dan ziet de Heere iets van zichzelf in dat leven van jou en van u en van mij. Dat is nou een droefheid die eigenlijk blijdschap is. De blijdschap van de verwondering. En dat is nou niet een droefheid naar de wereld van waarom heb ik dit niet en waarom gaat het zo. Maar dat is een droefheid die naar de Heere toe laat vluchten. Heere, dicht bij u, dan schuil ik veilig. Kinderen van de Heere, dat kennen we toch. Volgende week is het voorbereiding op het avondmaal. En dan komt de voorbereidingsweek weer. En dan maak je de balans op. En dan moet je zeggen, was er niet die terugval in de genade? Was er niet, de Hebreeën schrijver noemt het in hoofdstuk 12, verachtering van de genade? Of is er nog steeds die zonde die je maar niet los kunt laten? Of is nog steeds die verhouding in de familie niet hersteld? Soms kan ik op kennismakingsbezoek dingen horen van jaren terug, waar mensen nog zo mee zitten dat ze er zelfs in wrokken. Mensen, daar doe je jezelf schade mee. Je moet bij de Heere komen en bij de Heere blijven. Kun je verdriet hebben over dwalende gemeenteleden, over afdwalende gemeenteleden, over een wereld zonder God. Die denkt van, geef mij een goed glas wijn, want we leven maar één keer en we maken er wat van, voordat de nacht valt. Daar kun je verdriet over hebben. En als je dan vlucht tot de Heer, dan ween je vanuit je hart en soms ook in je ogen. En dan zegt de Heere, zalig zijt gij die nu treurt, want ge zult vertroost worden. Zalig die nu weent, want gij zult lachen. Dat is de wereld op de kop. Dat is ondersteboven, ja. Want de Heere neemt nou de schuld daarvan voor zichzelf. En de vrede daaruit, die geeft hij aan zijn volk. Hartetranen worden daarom in de derde plaats ook vreugdetranen. Dat is het laatste, gemeente. Zalig die nu weent, want gij zult lachen. Door hun tranen heen mogen ze lachen als in Christus. Ja, en dat is natuurlijk niet de schaterlach van de wereld, hè? Maar dat is de echte blijdschap die een christen kent. Dat is de lach van het geloof. Dat is de lach, de blijdschap vanuit de genade. Als we de regenboog van Gods trouw mogen zien schitteren in het werk van de Heer Jezus. Zij zullen vertroost worden. Staat er met nadruk in de tekst. Dat zij, dat woordje zij, kan in het Grieks ook weggelaten worden. En dan is de zin precies gelijk. Maar nou staat het er uitdrukkelijk bij. Zij, niet die mensen van de krokodillentranen, maar wel die mensen van de hartentranen, jongeren en ouderen. Die juist, die de wereld denkt, wat een zielig biedje. Maar bij de Heere zegt hij niet, wat een zielig biedje. Zalig de treurenden. Want jullie zullen vertroosten. En daarvoor heeft die borg die ik u verkondigen mag nog smarten geleden, gemeente. In Gethsemane. En wie zal zeggen wat hij in de hel doorworsteld heeft. En toen heeft hij voor zielige mensen de zaligheid verworven. En die mensen worden vertroost. En het staat er heel mooi in het Grieks. Want het woord vertroost, dat is hetzelfde woord eigenlijk als de naam van de Heilige Geest. Parakleet, trooster, parakleet. En dat betekent letterlijk erbij geroepen. Kijk, je kunt natuurlijk zeggen op aarde van ik moet er eens een weekendje uit of ik moet eens een borreltje drinken om mijn gedachten wat te verzetten. En ik moet dus dit en ik moet dus dat. En dat hoeft niet allemaal verkeerd te zijn. Een partijtje hardlopen of een goede lichamelijke ontspanning hoeft niet verkeerd te zijn. Maar dan pak je het allemaal zelf. Alleen hier staat voor vertroosten dat de Heilige Geest er nou iemand bij je roept. En je voelt het al wel, hè? Als je leeg bent en je moet uit de verbrokenheid van je hart huilen en je vlucht naar de Here, dan roept de Heilige Geest, de Parakleet, roept Christus erbij als de advocaat die jouw zaak bepleit bij God. En dat doet de Heilige Geest in je hart. Erbij roepen, vertroost worden. Prachtig woord, erbij roepen. Dan gaat de Heilige Geest de Heere erbij roepen en dan gaat de Heilige Geest de Heere toepassen in je eigen leven. Zodat de mens verstaat wat er gezongen wordt in de psalm. Kom mij te hulp, mijn ziel die nu angstvallig vreest. En dat doet de Heilige Geest. Hier zegt de Heere Jezus het toe. En je hoort het als je op zijn genadeschool komt. Hij doet het. En dat mag je nou over de breedte van je leven uitstrekken. Als ik mijn kinderen moet opvoeden en ik schiet tekort in wijsheid om mijn kinderen op te voeden. Of als ik in een gebroken gezin sta, u bent misschien gescheiden. Of uw kinderen komen niet meer thuis. Of ze doen er nergens meer aan. Heere, geef me nou de Heere Jezus erbij geroepen door de Heilige Geest. Om die wijsheid te ontvangen. En die barmhartigheid te verstaan. In het gemeente zijn met zoveel verschillende mensen. Met zoveel gebreken en zonden. Ook met zoveel goede dingen en zegeningen. Dan moet je als dominee en als kerkenraad altijd maar weer vluchten naar de Heere toe. Om vertroost te worden. En dat doet de Heere ook. Hij roept de Heilige Geest erbij om te vertroosten. En dat doet hij dan niet met een klopje op de schouder of kop op jongens, volhouden. Maar dan past de Heilige Geest de Heere Jezus toe aan het hart. Zo heeft Christus het gezegd. De trooster, de Heilige Geest, die zal u van alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Dus dan legt de Heilige Geest, die druppelt het als het ware in het binnenste van je hart, zodat je daaruit gaat leven. Nou, dat is het geheim van de tekst, vandaar dat hij met zalig begint, want als Christus aan je hart wordt toegepast, mensen, dan schuil je met heel je zielige, zondige boeltje achter zijn volkomen offer. En dan ziet God, als die zo naar je kijkt, alleen maar de zaligheid van Christus. Kun je begrijpen dat hartentranen dan vreugdetranen worden? Dat wonder is dat God voor je instaat en dat God het afmaakt, voltooit. Daar raak je ondersteboven van. En daar kun je zo vol van zijn. En dan wil je delen met iemand. Ja, en die zeggen, nou, heb je niet meer te vertellen? Want dat kun je nou alleen maar delen met mensen. Die daar ook uit leven. Die daar zelf ondersteboven van zijn. Gebonden aan de Heere Jezus Christus en zijn offer. En wat nou zalf is voor een schrijnende wond. En water is voor een dorstige tong als je van sporten terugkomt. Dat is nou het onderwijs van deze Heere. Voor een bedelaar van binnenuit. Die de hand ophoudt bij de Heere Jezus. Dat is nou de vertroosting voor een treurend hart. Zodat je mag zeggen, voed het oud vertrouwen weder. Zoek in 's hoogsten lof uw lust. Dan mag je zeggen, mijn Heere, mijn zaligmaker. Uw offer is mijn vertroosting. En daar ligt nou alles in. Waarin ik rusten kan en waarop ik uiteindelijk sterven kan. Troost, troost, mijn volk, zal u bieden, God zegt. De strijd is vervuld, de ongerechtigheid is verzoend. Ja, er is dubbel betaald voor al uw zonden. Nou leven wij natuurlijk in een hele andere tijd dan toen de Heer Jezus dit uitsprak. Maar als u een teer en nabij leven met die levende Christus hebt, dan mag u alle concrete dingen met hem overleggen. En dan krijg je ook op alle vragen een antwoord. Ook als de Heere anders antwoordt dan u op uw verlanglijstje had staan. Vaak niet voor je verstand. Want dat verstand, dat blijft nog van de wereld verduisterd. Maar als je ondersteboven bent gegaan van deze Heere en deze genade, dan krijg je verstand met goddelijk licht bestraald. Dat betekent dat de vragen wel eens onbeantwoord blijven voor je hersens. Maar dat in je hart een diepe vrede daalt. Dat God goed is. En dat je geen kwaad woord van die God wil horen. Nou, dan kun je lachen in het geloof. Vreugdetranen. Je kunt soms zo blij zijn dat je je dankbaarheid niet anders kunt uiten dan doordat je gaat huilen. En natuurlijk is er dan weer een verschil in aanleg. De een huilt sneller dan de ander. Dat maakt ook niet uit. Als het hart maar aangedaan is door deze Christus, dan raak je ondersteboven. En dan maakt Hij heel wat nu nog gebroken is. Hebt u zo wel eens hartelijk gelachen? Mag u zo hartelijk lachen, jongelui, jullie? Dat is meer dan de schaterlach van de wereld. Dat is een lachen dat overgaat in aanschouwen en in danken. Ik zei het al in het eerste punt. We komen met tranen aan, maar we gaan straks zonder tranen binnen. Want daar in die eeuwige heerlijkheid, bij de troon van het Lam, daar zijn we niet voor bestemd, kinderen Gods, om te huilen. Maar om eeuwig te danken, eeuwig te loven, eeuwig thuis te komen. Wat zou groot zijn als ons nieuwe werkseizoen en onze verse inzet van dominees, van ouderlingen en diakenen en alle die leiding hebben te geven, een steentje mocht bijdragen aan dat perspectief dat het huis Gods vol zal worden. Laat het waarheid zijn in ons leven. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Dan ben ik er ondersteboven. Nee, niet van mezelf, maar van de trouw en eer van God. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we mogen weer aan het werk gaan. Het werk is ook gebleven in de tijd die achter ligt, maar het krijgt een nieuwe impuls als alles weer start. Het heeft vaak iets van die hier bedrukt met tranen zaait. Soms is het werken op de rotsen. Maar we mogen het toch ook in het perspectief doen van die psalm. Dat wat in getrouwheid aan u wordt gedaan, dat u dat weegt en dat u dat telt en dat u dat ook zult oogsten. Heren, wij kunnen het niet in eigen kracht. Wij kunnen geen mensenharten bekeren. Wij kunnen geen geloofsleven vernieuwen en verrijken. Maar laten we een middel in uw hand mogen zijn. Dat gij dat wilt en zult doen. Ook in het nieuwe seizoen. Op alle verenigingen, zangverenigingen, bijbelstudies, catechisaties en alles wat er maar gebeurt. Het staat in dat ene doel, de Heere leren kennen. De Heere kennen persoonlijk en de Heere bekend maken. Zegen alle betrokkenen, Heere, wij danken u ook voor de inzet van zoveel. Geef ook wijsheid en leiding van uw geest, die ons vertroosten wil door het uit Christus te nemen en het ons toe te passen. Heere, wij bidden om uw zegen, ook voor de zingin van vanavond, alle die daarin ook een bijdrage zullen leveren, dat we ook deze zondag met elkaar mogen afsluiten om nog tot lof van u te zingen. Zegent u ook de scholen en alle werk dat begonnen is. Er moet van tevoren vaak heel veel geregeld worden. Mag het ook in afhankelijkheid en onder beding van uw zegen zijn. Heere, we bidden ook voor de begrafenis van de komende week en het trouwen van de komende week, een volle week. Geef ook wijsheid en troost, geef uitzicht en licht van boven in de bijzondere omstandigheden. We bidden ook voor de voorbereidingen van Prinsjesdag en de kroonbede die gehouden zal worden in Den Haag. Zegen alle overleggingen, Heere, en dat er ook oprecht gebeden mag worden voor de start van een nieuw regeringsseizoen. Gedenk ons verder met en voor elkaar, ook in het geven van onze gaven. En zegen ons ook in de tijd die we nu weer met elkaar ingegaan zijn. Hoor ons in bidden en danken, alleen om Christus wil. Amen. Vanavond is om 7:15 de zing-in hier in de kerk. Wij nodigen u daar allen hartelijk bij uit. Uw gaven worden ingezameld en daarna zingen we nog uit Psalm 56, vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Psalm 56, vers 4. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.